Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laborie. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met Tigo Litjens, die co-founder is van The Prototype Factory. En daarmee bedrijven als Heineken en ABN AMRO van abstracte ideeën naar concrete digitale prototypes begeleidt. Maar naast de Prototype Factory is hij ook constant bezig met creatieve projecten. Hij heeft een horloge ontworpen, hij heeft logos ontworpen. Ik ben benieuwd of Tigo, creatieve duizendpoot, zijn creativiteit wel kwijt kan in zijn rol als co-founder. En hoe dat proces van abstract naar concreet er bij de Prototype Factory uitziet. Tigo, welkom.
Hoi Max.
Hey, leuk dat je bent. Goed dat je bent. Het is 20 graden buiten, maar jij offert je tijd op om hier binnen in deze studio te zitten. Dank je wel daarvoor.
Jij ook, hè?
Ik ook, ja. Inderdaad. Ik moet, ik kan niet anders.
Kan dat niet buiten?
Ja. Nee, we gaan het gewoon hier binnen doen.
Dat is goed.
Oké. Okay. Hey, je bent van huis uit designer en dus nu co-founder bij Prototype Factory. En voordat we het gaan hebben over wat Prototype Factory nou eigenlijk doet, ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, wat is nu precies een prototype?
Of ja, een prototype. Mijn oude huisgenoot die heeft een werk, die zei dat het werkwoord prototyperen was.
Ja.
Ik vond dat heel, heel raar. Ik denk dat het niet zo is, maar volgens mij heeft hij een keer een vandalen in mijn gezicht geduwd dat het wel zo was. Dus wij prototyperen. Wat is een prototype? Ja. Een prototype is denk ik iets wat je snel kan maken, wat een beetje fragiel is. Het is een beetje awkward, maar het helpt om je idee duidelijk te maken. En een prototype kan ook een tekening zijn. Het is eigenlijk denk ik als je iets vertelt aan iemand, dus je zegt bijvoorbeeld, nou ik ben Max en ik wil een shirt ontwerpen en dat shirt heeft grappige Japanse tekeningetjes en zo. Dan denk je mensen, ja dat klinkt een beetje gek, maar als je gewoon kan laten zien, ja dit wil ik doen, dan gaan mensen er keihard feedback op geven en dat is eigenlijk wat je wil. Dus je hebt iets waar je over kan praten. Maar een prototype kan, je kan heel veel dingen als een prototype zien. Maar alles moet eigenlijk met een prototype beginnen.
Ja, dus het is een soort voorloper van het uiteindelijke product. En je zegt, het is fragiel. Wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Als we het hebben over een digitaal iets, een app of zo, zit er dan bepaalde functionaliteiten niet in of zo?
Nou ja, dat sowieso. Dat sowieso. Maar het, wat ik met fragiel bedoel is dat het is niet bedoeld dat er miljoenen mensen doorheen gaan. Je kan ook bijvoorbeeld een nieuwe hamer prototypen. Omdat je je bent bijvoorbeeld een edelsmid en je moet kleine diamantjes ergens inslaan en dat is heel moeilijk. Nou, dan maak je dat hamertje eerst voor jezelf om het een beetje te proberen of het werkt. En dan geef je het daarna aan een andere juwelier en dan kan die er ook mee gaan knutselen. Maar dat betekent niet zozeer dat het... Dus het is een beetje het is een soort disclaimer van het moet wel... Ik vind dat je bij een prototype wel iets mee moet kunnen. Het moet wel een soort van... Je moet begrijpen wat het is. En sommige prototypes zijn dan nog helemaal niet werkbaar. Je kan bijvoorbeeld ook een tekening maken van van dat hamertje. Mm. Dat kan ook een prototype zijn, maar dan is het meer een soort eerste schets. Dus ik denk het is fragiel omdat iedereen ermee eens dat het om mag vallen. Het moment dat het al eigenlijk set in stone is, dat er al miljoenen investering achter zit. Ja, dan vind ik het een beetje raar. Is het ook een prototype, maar dan is het toch wel een ander... Voor mij is een prototype een eerste knutselwerkje, een uitvindingje.
Dus fragiel omdat het nog niet af is en omdat je het ook niet verkoopt als iets dat af is.
En het mag kapot vallen.
En het mag helemaal kapot gemaakt worden.
Ja.
Hey, en bij de Prototype Factory maken jullie dus prototypes voor bedrijven. Ik noemde er net al een paar. Heineken, Adidas zag ik ook. Kan je me eens heel kort door dat proces nemen dat jullie ook met die klanten doorlopen? Hoe ziet dat eruit?
Nou, meestal komt een... Vroeger, we weten de Prototype Factory, dat is eigenlijk een beetje een stomme naam. Want wij leveren altijd een prototype op. Maar, en nu ook voor de luisteraars, er komt een soort filosofisch gebrabbel. Maar een prototype is een middel en geen doel. Dus we hadden hiervoor dat dan iemand kwam naar ons toe. Die zei, ik heb dit idee. Hè? Ik wil bijvoorbeeld een applicatie maken om lege hotelkamers last minute te kunnen vergelijken. Zo iemand hadden we ooit, als je luistert. Het gaat over jou. Maar die heeft dan dat hele idee staan, geschetst, gedesigned. Er staat dan een investeerder achter en die vraagt ons om het prototype te maken. Dus dan maken wij de eerste versie op helemaal wat is geschetst. Maar dan zijn we eigenlijk niet de uitvinders. Dus dan heeft iemand al het hele idee.
Dan is er eigenlijk al een prototype.
Het zit al helemaal in iemands hoofd en we helpen alleen maar om het tastbaar te maken. Terwijl, dat is heel goed. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je ook niet direct het gaat developen. Maar ik merk dat wij eigenlijk steeds vroeger nu in het proces komen. Dus iemand vraagt aan ons, hoe ziet de toekomst van uitvaart eruit als het digitaal moet? Hoe zorg je dat mensen minder schulden op de werkvloer hebben?
Dus abstractere vragen, daar gaan jullie liever mee aan de slag, zeg maar.
Ja, en dan dat is concreet beantwoorden. Dus aan de ene kant heb je consultancies, die gaan met abstracte vragen aan de slag. En die gaan implementatieprogramma's bedenken. Die leveren vaak veel pdf's op, lange pdf's. Aan de andere kant heb je designbureaus, die gaan direct knutselen. Maar die gaan ook wel bouwen vaak. Vaak zit er een developer bij, dus heb je een heel kort uitvindingsproces. En dan wordt het eigenlijk al gemaakt. Het probleem wat je vaak ziet als mensen zeggen, ja, er moet een app komen. En wij zitten tussenin. Dus wij zijn een consultancy op het deel dat we wel helpen met het uitvinden. Dus we zijn echt we komen bij het advies. We doen 100 experimentjes en kijken wat er werkt.
Dat noemen jullie de ideation fase, toch?
Ja, ik vind de uitvindfase leuk. Uitvinden is een woord dat ik de laatste tijd heel leuk begin te vinden. Ja. Ook omdat je er gewoon heel veel semi-bullshit partijen hebt die het woord ideation gebruiken en dan even 5 dagen design sprint knallen en wat eruit knalt. Ja, dat is het dan. Een uitvinden voelt wel iets meer alsof je echt gaat knutselen en een beetje mee bezig zijn. Het is natuurlijk vast zelfs ideation.
Maar jullie combineren dat dus, dat stukje uitvinden met het uitvoeren?
En het uitvoeren, dus tot het punt dat er iets staat wat werkt. Maar belangrijk is dat het niet altijd digitaal hoeft te zijn. Leuk voorbeeld. We zijn door Nationale Nederlanden ooit gevraagd om te kijken naar geldzorg op de werkvloer. Kan voor heel veel stress zorgen, hè, als je rondloopt als verpleegster en je hebt al alle stress van corona, maar je hebt ook nog dat je achterloopt met je hypotheek of een scheiding of er zijn heel veel redenen waarom je geldproblemen kan hebben, dan val je daardoor uit. En dan is iedereen de lul. En de eerste oplossing is, we moeten bijvoorbeeld we moeten video's waar mensen mee kunnen mediteren of we moeten uitleg geven hoe je beter met financiën kunt omgaan. Het is heel leuk dat management dat denkt. Maar als je dat test, staat het totaal niet aan. Hè? Je hele dag zit al vol. Je hebt als verpleegster echt geen zin om 's avonds in je vrije tijd nog een filmpje over financiële educatie te kijken. Je hebt ook geen zin om een half belabberde meditatie-app te downloaden. Dus uiteindelijk is de oplossing daar gebleken dat we dus dat alle zorginstellingen samen een psycholoog aannemen. En dat dat gratis is en anoniem. En dat je daarmee kan WhatsAppen. En dat je dus zo eigenlijk die eerste graads hulp heel erg naar voren haalt. Dus totaal geen digitaal iets. Maar het is wel de juiste oplossing.
Maar en die oplossing, hoe waren jullie daar dan bij gekomen? Zitten we dan nog in de uitvindstap van het proces? Of zitten we dan al eigenlijk in die laatste stap, namelijk dat je het gaat testen bij de gebruiker en dat je daaruit nieuwe ideeën haalt en ziet van, oh nee, we moeten het op deze manier doen, namelijk psychologen waarmee je gratis via WhatsApp in contact kan komen?
Ja, hele goede vraag. Ik denk dat we meestal niet beginnen met het uitvinden, behalve als we heel goed ergens zoiets vanaf weten. Dus als je nu zo zegt, Tycho, hoe kunnen we oude vintage posters van reizen naar Milaan verzamelen?
Daar weet jij wel het een en ander.
Daar weet ik alles van. Maar geldzorg is niet mijn ding. Hè? En ik denk de bubbels waar wij ons in bevinden zijn heel bevoorrecht. Wij zien geldzorg als dat is een taboe iets. Dus dan begin je met de experts. Dus dan ga je eerst. Dan doen we bijvoorbeeld 5 interviewrondes. En ik vind het leuk om het concreet even te noemen, want dan begrijpen mensen ook hoe dat werkt. Nu wordt 1 interviewronde met mensen die financiële zorgen hadden en onderuit zijn gegaan, die het niet is gelukt om hulp te zoeken. Mensen die het hebben geprobeerd, maar die daarna niet de juiste hulp hebben gekregen. Maar ook mensen die het hebben gedaan, het is gelukt. En de experts, dus we hebben bijvoorbeeld mensen van Nibud gesproken, mensen die bij HR werken, maar ook die gaan rondom jongerenprojecten of oudere projecten. En dan zo krijg je een goed beeld van wat er wel en niet werkt van de mensen op de vloer. En niet van een manager ergens ver weg. Sorry managers, dat ik jullie nu een beetje.
En daarmee komen jullie tot bepaalde oplossingen.
Ja, eerst dus de inzichten. Dus je merkt
inzichten,
dan
oplossingen.
We kijken vaak naar gefaalde startups bijvoorbeeld. Dus dan merk je, dus je luistert gewoon echt eerst naar de mens. En wat er goed en fout gaat. En je kijkt wat voor gedrag eruit komt, wat voor patronen. En daarop ga je dus mogelijke oplossingen bedenken.
Ja.
En die ga je dan testen. Dus we hebben daar wel 6 verschillende oplossingen bedacht. Die moeten dan en werken voor HR, want die moeten uiteindelijk gaan implementeren. Maar het moet ook werken voor dus de persoon met mogelijke geldzorgen. En die gaan we dan testen.
Ja, want in deze stap onderscheiden jullie je ook van andere partijen. Want jullie laten je product niet testen op producttesters, maar op echte mensen, even tussen aanhalingstekens. Wat is eigenlijk het belang daarvan?
Ja, de rest test het op robots. Nee, grapje. Er zijn natuurlijk heel veel punten waaronder, maar het is niet een product effectie pitch dit. Wat sowieso anders is, is gelukkig dat corona hier een verandering heeft gemaakt. Vroeger bijvoorbeeld, we werken voor ABN AMRO. Je merkt daar dat de tests worden gedaan in locatie. Dus je komt naar het grote bankkantoor en daar krijg je een zitplekje, een koffietje. En er zit iemand achter een schermpje. Nou, misschien is dat schermpje al verleden tijd. Dat is een beetje een belachelijk maken, maar... Je bent een tester. Je bent wel een soort van... Als je in een ziekenhuis bent, voel je ook niet thuis. Ja. En dan gedraag je je ook anders.
Je wordt in een soort laboratorium gezet eigenlijk.
Lichtelijk. Hè? Ik denk dat de mensen heel goed zijn die er werken. Maar de omgeving is toch anders. En je merkt ook dat de tests heel erg worden gedaan op UX. Dus heel erg snappen mensen de knoppen. Terwijl het testen van een product of een visie is veel moeilijker. En wij doen het vaak dat mensen in hun eigen huis zitten. We doen het ook vaak met mensen die ook echt door een flow lopen. Dus onze prototypes hebben een technisch component. Dus stel, we doen een prototype over jou en je huis verduurzamen. Dan zorgen we ook dat je echt jouw postcode kan invullen. Dat je echt het advies krijgt in het prototype wat voor jouw huis van toepassing is. Dat bouwen we. Het kost 10 minuutjes om dat even in te zetten, maar het maakt een wereld van verschil. Want dan zien mensen, dit is mijn situatie, dit is mijn huis. Dit is inderdaad de zonnepanelen die ik erop kan zetten. En ik kan ook chatten met een adviseur. En die is ook een echte adviseur die ook echt live online is. Dat is niet heel moeilijk om te doen, maar dat zijn niet methodes die je op school of op universiteit geleerd krijgt. Dat zit veel meer op kwantitatief onderzoek. Of dat het heel netjes moet zijn. Hè, dat het heel gestructureerd moet zijn. Dat de vragen altijd hetzelfde moeten zijn. Dat is niet het stadium waar wij in zitten. Wij zitten echt in, waar zitten die gouden eieren? Waar zitten ze? Dus dat maakt het denk ik wel heel, heel anders wat te doen. En ook leuker. Ja, het is gewoon echt leuk.
Dus ja. het is echt van belang dat je mensen in hun eigen habitat treft. En dat je het gewoon zo realistisch mogelijk maakt. En niet ze naar het kantoor laat komen. En,
ja, dat is een van de zaken. En ook dat het niet een heel hard script is of zo.
Ja,
het is,
ja.
En dat maakt... Ga maar. Ja.
En wat zijn dan doorgaans de reacties van die gebruikers? Zitten jullie er wel eens compleet naast bijvoorbeeld?
Ja, heel vaak. En dat is heel goed. En,
want dan gaan jullie eigenlijk weer terug naar de tekentafel, neem ik aan. Of geven jullie dan dat resultaat terug aan de klant? Zo van, dit vonden ze ervan, ze vonden het niks. Of ze vonden het wel wat,
ja,
en succes.
En dat is vaak balen, want wat je vaak merkt... en dat is ook een beetje een moeilijk iets hierin. Je merkt dat dus het idee wat de klant vaak van tevoren heeft... vaak niet zo goed bevalt. Dus het is echt een harde wake-up call. Het is echt kut om te zien dat jij bent daar directeur... En jouw idee wordt niet goed gevonden. Dus we hebben hem gebouwd. Het ziet er prachtig uit. En we gaan er ook gewoon eerlijk in. Ze hebben mee kunnen kijken, mee kunnen luisteren. En eigenlijk zegt dan de HR-manager of iemand met schulden die zegt... Ja, ik wil helemaal niet nu een uur mogen mediteren per maand op jullie budget. Ik wil het helemaal niet. Ik wil nu niet een sportschool. Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Dat is balen. En dat is... Dus dat merken we wel. En ook... dat onze eigen ideeën ook worden. Dus wij bedenken vaak ook iets. Het is vaak een soort grappig iets. Dat wij samen met de klant ideeën bedenken. En wij zelf gewoon los. En wij met experts. Dus het is zo los van elkaar. Maar ja, soms worden dingen gewoon inderdaad keihard afgeschoten. En het probleem voor de mensen die bij corporate werken... is vaak dat het traject dan als goedgekeurd. Dus er wordt gezegd, we moeten nu iets gaan bedenken. Wat anders. Het makkelijker maakt om voor uitvaarten drukwerk aan te vragen. Wij zeggen, mensen willen het helemaal niet zelf doen. Mensen willen helemaal niet, als ze in een rouwproces zitten... helemaal een foto moeten uitzoeken en willen designen. Dat is niet wat mensen willen. Dat is kut, want je hebt wel al goedkeuring... en er zitten developers klaar. Dus dat is heel moeilijk.
Mm.
Dat is een heel, heel raar proces. Ja,
ja, ja. En we hebben het een beetje gehad over het proces dus. Over wat klanten, wat opdrachten. Wat is nou de tofste klant of opdracht die jullie hebben gehad?
Ik ben hier echt heel slecht in. Maar je hebt natuurlijk gewoon... Er is één sector waar ik niet voor wil werken. Dat is ook wel grappig om te noemen. Nou ja, natuurlijk Shell. Hè, dat kan natuurlijk sowieso niet. Dat zijn uitzendbureaus. Dat vind ik gewoon echt zo smerig. Maar dan heb je bijvoorbeeld... Ja, een uitzendbureau zegt dan... wij willen dat als mensen een nieuwe baan zoeken... dat ze dan heel snel een cv online kunnen maken of zo. Ja... En dan krijg je een video-cv-maker of zo. En mocht je nou toevallig de partij zijn die het heeft gemaakt... ik vond het niet een heel goed idee. Maar je lost er geen probleem mee op. En,
dus jullie vinden het wel belangrijk dat jullie werk... dat dat wel leidt tot de oplossing van een probleem... dat je de wereld een stukje beter maakt.
Ja, en dus echt. Dus dat je echt de mensen het hoort zeggen. En dat het niet alleen is dat de manager onder zijn contract kan zeggen... kijk, ik heb een blij koppie.
Ja.
Dus dat is wel een verschil.
Maar als we dan even kijken naar die lijst van klanten... die ik ook net heb opgenoemd. Hè? Adidas, Heineken, ABN AMRO, Unilever.
Ja.
Zijn dat wel echt het type klanten waarmee je dan echt verschil gaat maken? Waarmee je echt de wereld een betere plek gaat maken?
Dat is de vraag die mijn moeder me ook altijd stelt. Die zegt altijd, Tigo, je werkt alleen voor de grote corporates met heel veel geld.
Ja.
Dat is een heel leuke en ook moeilijkere discussie. Dat is een hele goede vraag. Bij een Heineken bijvoorbeeld is het lastig. Nou, ik vind het moeilijk om nu specifiek op die klanten in te gaan. Maar je hebt natuurlijk klanten die zitten meer in een markt voor het doen van producten in supermarkten. En dan ga je gewoon breder in wat mensen leuk vinden. Dus meer, je bereidt mensen hun leven uit. Dus je zorgt dat ze meer plezier hebben. Dat is prima.
En dat is al een hoger doel dat je dan bereikt. Iets moois.
Maar dat moet je dan zo zien. Alleen wat wel grappig is dat wij hebben wel gezegd dat we wel willen werken. Dus met de mensen. Je hebt heel veel design thinking. En design thinking is dat mensen zitten, nou ja, het is een mooi proces. Alleen we merken dat het proces heel erg zit in het denken. Dus design thinking. En mensen zijn maar heel erg aan het praten. Wij zeggen, wij zoeken de design doers. Dus mensen die zeggen, nou, ik wil het echt een verandering in de wereld gaan brengen. En wij denken dus dat ook kleinere partijen, hè, denk aan een Vinted, een Picnic, een Katawiki, dat die gewoon heel interessant zijn. Omdat je daar dus merkt, die kunnen dus wel heel snel switchen. Die kunnen heel snel dingen in de markt zetten. Maar zijn wel in de skill-up soort van deel. Dus andere partijen zien dat, die gaan dat ook namaken. Je merkt natuurlijk bij die supermarktbranche keihard, ze zitten er allemaal op. Gorilla zit erop, een Picnic, maar ook Ahold Compact. Dus, iedereen kent natuurlijk Albert Heijn Compact, is ook nieuw. Ja, het is dan allemaal niet zo spannend meer. Dus je moet dan echt het probleem voor de klant oplossen.
Maar die zijn wel allemaal problemen aan het oplossen, ben je aan het zeggen? Of?
Deels, dat is natuurlijk een luxe probleem. Ja. Maar ik denk dat daar nog heel veel leuke winsten te behalen valt. Alleen wat je ook merkt is dat bijvoorbeeld gemeentes... en als je dus praat over schuldenproblematiek... maar ook over eenzaamheid, over ouderen... dat zijn echte problemen waar ontwerpers dingen voor kunnen maken.
Mm. Maar die staan er nog niet zo voor open? Of?
Ja, dat zijn denk ik markten of groepen die wat achter liggen. Dus ja. Je hebt of van die mannetjes die direct roepen... we moeten een app tegen eenzaamheid... Ja, Amahula.
Mm.
Wil je nou?
Die zitten net iets te ver van de realiteit. Die gaan dan
dichtbij. En heel dichtbij. Ja. Dus je hebt echt... Of je hebt mensen die verliefd zijn op die groepen. Die elke dag bezig zijn met het helpen van mensen met schulden. En dat gewoon heel goed doen. Dus je hebt niet de tijd of de... En die willen dat en terecht. Waarom? Je bent het aan het oplossen, maar dan op een korte termijn. Hè, dus op dagelijks basis ben je problemen aan het oplossen. Alleen misschien vergeet je dan de lange termijn. Of kan je
of
met
andere
een,
oplossingen.
Andere oplossingen kan je ermee helpen. Maar ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. Maar het is ook een moeilijke groep.
Ja. Hey, als we even wat uitzoomen, even teruggaan in de tijd.
Ja, we gaan uit de fabriek.
We gaan uit de fabriek, we stappen uit de fabriek. We hebben genoeg geautomatiseerd. Jij begon als freelance designer, hè? Eigenlijk.
Je begon als baby.
Toen heb je heel wat gedaan. Toen werd je uiteindelijk freelance designer.
Volgens LinkedIn.
Volgens LinkedIn, ja. Misschien niet volgens jou. Maar heb je hiervoor een opleiding genoten of iets dergelijks? Ben je gewoon gelijk in het diepe gesprongen? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, dat is een heel geinig verhaal. Dus ik heb tijdens mijn studie... nu gaan er heel veel shout-outs komen naar mensen die ik heel dankbaar daarvoor ben. Ik heb tijdens mijn studie ben ik eigenlijk gaan ontwerpen. Ik heb gewoon gekeken de Pirate Bay. Wat is het meest gedownload? Toen ik 13 was, was Illustrator en Photoshop. Toen dacht ik, nou, en dat kostte dan €1000. En toen dacht ik, als ik dit download, dan word je heel goed ergens in. Hè?
Dat was zomaar dat je dat tegenkwam. Was niet,
Dat is hetzelfde. Dat je hoopt als je in een bouwmarkt loopt en je koopt de allerduurste boormachine, dat je heel goed klusman wordt. Dus zo dacht ik dat. Toen ga je YouTube tutorials kijken. Je gaat logo's namaken. Ik heb één keer een logo gejat. Daar heb ik ruzie op Twitter voor gekregen toen ik 14 was. Sorry. En zo ga je dat dan leren. En dan leer je... En toen hebben de Cinemates, dat is Calvijn en Peter waren dat. Die hebben toen gezegd, maak ons logo. En dat heb ik toen gedaan.
Als 14-jarige was je daarmee bezig.
€30. Het belachelijke prijs.
Nou, op dat moment kon je er heel wat lollies mee kopen.
Ja, het was fantastisch. Ik heb lekker ik heb een ballenbak gekocht, jongen. Je weet niet waar.
Een ballenbak van Ikea.
En dat was heel leuk. En die hebben toen die kans gegeven. En ik weet ook dat mensen dan zeggen, dat was ook via Young Creators trouwens, shout-out. Dat mensen dan zeggen, ja, je hebt maar €30. En die cinemates hebben heel veel geld verdiend met al hun merchandise. En denk ik, dat is waar. Maar ik heb toen wel voor het eerst dan een opdracht kunnen doen voor een vette partij. En het zijn kijk, als het ABN AMRO was, die mij voor €30 een spel liet designen, big fuck you to them. Maar ja, het zijn ook jongens die het ook aan het uitzoeken waren. En toen daarna heb ik direct stage gelopen bij Rolf. Mm. Shout-out ook naar Rolf. Toen heb ik hem ge-emailed.
Dus na je middelbare school?
Na mijn middelbare school, ja. Dus zonder opleiding heb ik hem toen een keer horen spreken.
Want wat was toen? Had je gewoon geen zin om naar de universiteit te gaan of naar het HBO? Dacht je toen, of naar het MBO, of wat je dan ook nog meer kan doen, dacht je toen, ik moet gewoon gelijk het diepe in duiken? Of was dat niet per se heel erg voorbedacht
te raden? Ik ben niet anti-opleidingen. dat valt nog wel mee. wel een beetje sommige opleiding. Maar nee, ik ging toen naar bijvoorbeeld de HKU of zo voor grafisch ontwerp. En toen merkte ik dat het daar heel kunstzinnig wordt gebracht. En ik had daarvoor heel veel toegepaste ervaring. Dus ik maakte al die logo's en ik zag dat mensen dat vet vonden. En ik vond het dan heel vreemd.
Je wilde gewoon aan de slag gaan?
Ik wil aan de slag gaan.
Geen abstracte onzin?
Geen abstracte onzin. Nu vind ik dat wel leuk. Dus het is een beetje, ik ben een beetje van teruggekomen. Maar ik vroeg toen, Willem de Koning, 2014, kwam ik daar aan en toen vroeg ik aan iemand, ik vind het vet wat jullie doen, maar kan je daarnaast ook gewoon nog lekker klusjes doen? Kan je nog een beetje voor mensen aan de slag gaan? Dat vond ik leuk. Toen zei dat meisje, dat zei, ja, dat is goed. Ja, dat ik ken nog wel iemand die doet dat. Ik weet niet meer hoe die heet, noemen we hem even, we noemen er Francine.
Francine.
Francine werd erbij geroepen, die kwam eraan. Zei ze, ja, deze jongen wil ook klusjes ernaast doen. Jij werkt er toch ook naast, toch? Toen zei de jongen, ja, bij de koffiecompany. Toen zei ik, oh, werk je voor de koffiecompany? Toen keek hij een beetje aan. En toen dacht ik, oh, dit is wel awkward. En toen ging ik naar een docent en die zei, nee, ja, je bent al lekker aan het klussen. Ga lekker daarmee door.
Dus toen kwam je bij Guur uit?
Ja, en toen heb ik een, dat was ook wel leuk. Toen kwam ik daar aan. Toen zei Rolf, die zei, ik kreeg een soort proefopdracht. En die zei gewoon, maak een goed ticket voor een festival, ticketsysteem. Met de website, volgens mij was dat het ongeveer. En ik aan de slag, ik ging knallen. Ik was 14, 15. Nee, dat is niet waar. 17 als je klaar bent met de basisschool, 17. Ik ging gewoon knallen, maar ik voelde me wel een kind. En ik kwam 2 uur later terug en ik had die website een beetje gedesigned. En Rolf die zei, waarom heb je niet nagedacht over, weet ik veel, inspiratie voor de muziek of zo? Of hij had gewoon hele goede vragen. En zei ik, ja, dat weet ik toch niet, dat belangrijk was. En zei Rolf, maar ik zit naast je. Ik was je klant. Je had me het gewoon kunnen vragen. En toen dacht ik, dat is het begin, de allereerste moment dat mijn hele filosofie begon. Niet beginnen met design software, gewoon dingen maken. Vraag je klant, vraag je gebruikers. En hij was de eerste keer dat iemand dat ooit tegen mij zei. Dat hij zei, waarom begin je met het maken
en de oplossing? Met
ja, je moet beginnen met, en je mag tegelijkertijd knutselen. Dat kan je helpen in het vinden van de juiste vraag. Maar dat vond ik heel vet. En toen zei hij, keek me aan en zei, je kan hier zoveel leren, Diego. Ga hier lekker stage lopen. Mm. Dat heb ik toen gedaan. En toen daarna kwam Hyper Island. Dat is de studie die ik heb gedaan. Heel korte studie, heel toegepast. Dag 1, zeggen ze, ligt een envelop met €50. Je moet eten maken voor al je docenten. Succes. Een soort wie is de mol. Dat is heel leuk.
Spannend. En wat heb je gemaakt?
We hebben Mexican murder dinner hadden we. Ja. Ja, was heel spannend. Je had erbij moeten zijn. Ja, je had ook een beetje nu een shirtje. Ja, je had met dit shirt had je er wel bij.
Mexicaan shirt heb ik aan voor de luisteraar. Ja, maar wat voor dingen kreeg je dan bij Hyper Island toegereikt? Wat was daar de filosofie?
Geen software. Ze zeiden dus, hey, je moet iets nu maken. Spotify wil oudere mensen benaderen. Dat is ook echt, kwam van Spotify langs. Ga dat doen. En als je je laptop opklapte, dan zeiden ze, hallo, die oude mensen ga je niet hier vinden. En toen ben ik met Emily, shout-out Emily. Die zei toen, we gaan naar de NDSM-werf, naar zo'n tweedehands markt. En dan gaan we gewoon oudere mensen aanspreken. En we liepen daar. En ik liep er met Jorik en toen zei Emily, there's your target audience. Ja, dan denk ik, 10 oude vrouwtjes die koffie aan het drinken waren van die lelijke monoblok stoelen, van die lelijke witte stoelen. Mm. There's your target audience, talk to them. En wij dachten, nee, we willen gewoon GameCube kopen op deze tweedehands markt. Zij zei, no, interview them. En wij zijn er toen naartoe gelopen met Jorik. En wij hebben toen die mensen met hun gepraat over Spotify en hoe ze dat dan deden. En toen heel snel ontdekt dat het allemaal door hun kinderen kwam. Dus dat iedereen die Spotify had, was door hun kinderen daarin gerold. Toen hebben we daar dus ook de strategie voor Spotify opgeschreven. Mm.
Ja. Dus eigenlijk zowel bij Guur als bij Hyper Island leer je eigenlijk het belang van praten met je doelgroep of met degene mm-hmm. voor wie de oplossing mm-hmm. dient te worden gemaakt. Ja. In plaats van gelijk maar aan de slag te gaan. En eigenlijk is dat misschien ook wel een beetje wat je eerder zei, prototype als middel in plaats van als doel.
Ja.
Eerst praten en dan bouwen.
Het is ook een praatmiddel, hè? Dus ik denk dat het bouwen vaak wordt misleid dat het een deel is van een lineair proces. Maar een prototype helpt dus om met iemand in gesprek te gaan. Dus dat maakt het wel heel erg goed. Dus je kan. Ja, maar je wil niet eens kijken, als wij direct een prototype hadden gemaakt voor die oma's van Spotify. Ja, dan gingen ze erover praten. Maar dan hadden we misschien nooit geleerd dat hoe zij bij Spotify zijn gekomen. Of hoe ze dat hebben begrepen.
Ja, dus je komt eigenlijk een laagje dieper als je met ze praat over.
Eigenlijk wel.
Zonder dat prototype eerst te laten zien.
Eigenlijk wel. En het is belachelijk hoeveel bedrijven nu niet praten. Het is echt absurd. Het is echt. Ik was ooit bij het inmiddels niet meer actieve MoneyU, denk ik. Als iemand van MoneyU luistert, ook shout-out. Maar ik weet nog dat we toen met die prototypes waren. En toen zeiden ze, zij zaten toen bij Science Park. Dat is bij de UvA is dat.
Ik ken hem. Ik heb er gewoond.
Oh, wat vet. Nou, daar lopen dus allemaal Maxjes rond. En hun doelgroep was gewoon jonge mensen. En die met een bank voor jonge mensen. En toen zaten we daar en zeiden, ja, ga testen met die gebruikers. En ze zeiden, hoe dan? Moeten we dan Survey opzetten? En ik keek gewoon naar buiten. Ik dacht, ze lopen hier.
Ga met ze praten.
Een soort van, ja, loop gewoon. Je bent zo dichtbij. En toen gingen ze naar de Jordaan. En toen hebben ze volgens mij mensen van 50 geïnterviewd of zo. Maar dat maakt wel het kenmerkende ding van. Ik denk, bij heel veel studies zit je gewoon heel erg. En bij heel veel bedrijven in een cocon. Ga stakeholders overtuigen, met z'n allen overleggen. Maar de gebruiker is zo dichtbij. Maar het is zo eng om te praten.
Mm. Ik noemde het in het intro al. Je zit hier ook een beetje als creatieve duizendpoot. Je bent met van alles bezig. Een beetje het archetype maker. Want je bent eigenlijk altijd bezig met side projects, hè? Creatieve dingen ernaast. Wat is eigenlijk het belangrijke? Wat maakt die side projects zo belangrijk voor jou?
Het is gewoon een drang om te knutselen. Dus ik kan nu een bullshit verhaal houden dat het elkaar inspireert en dat het dan je gedachten effectief houdt. Maar je wil gewoon lekker knutselen. En je wil dingen ook, denk ik. Ik hou gewoon heel erg van dat tastbare, dat het er is. Dus het is ook mijn hobby. Dus
ja. En waar ben je nu mee bezig?
Ja, die heb jij net gezien. Kan je nog uitleggen? Want jij hebt een user test. Ja, wat heb je net gezien in het LinkedIn filmpje?
Het was geweldig. Een kookwekker die je op je laptop kan aansluiten. En jij zou eigenlijk moeten werken aan, laten we zeggen, je script voor de gast van volgende week, voor de Young Creators Weekly. Maar je wordt constant afgeleid door LinkedIn en door Instagram en door Twitter en door alle social media. En dan ga je aan die wekker draaien, 15 minuten. Pats, kan je ineens meer 15 minuten niet meer op Instagram en op LinkedIn en wat dan ook. Ik vraag me ook af, want ik heb hier een horloge om. Daar zet ik ook wel eens een timer op. Dan zeg ik van, ik ga nu 3 kwartier gewoon werken.
Yeah.
En niks anders doen.
Yeah.
En ja, dan merk ik ook wel echt dat het soms heel goed werkt. Want dan zet ik me daartoe aan.
Maar als je het vergeet.
Ja, of als je gewoon. Ja, je kan alsnog gewoon zonder veel moeite nog steeds jezelf afleiden. En ik ben een beetje bang dat dat misschien ook met jouw kookwekker gebeurt.
Ja, dat kan wel. Ik heb dus nu zo'n timer. Dat is een heel groot, vlak. Dat is een soort hele grote wekker. Je ziet dan zeg maar de tijd aflopen. Mm. En ik merk dat dus voor mij heel goed werkt. Omdat je ziet een soort van echt dat terugtikken. En daarom dus het kookwekker. Het ontwerp van een kookwekker is dus zo'n rood rondje wat dan minder wordt. Dus dat.
Is dat motiverend dan? Of?
Ik denk dat je het, omdat je het dan ziet, dat je er dan heel bewust van bent.
Oh ja.
Ik ben dus benieuwd in het onderzoek of we mensen harder moeten restricten. Maar ik vind het ook fijn als het wel helpt om je discipline. Dus ik wil op een manier ook wel een soort van feedback loop erin doen. Dat het wel fijn is om hem te laten aftellen of zo.
Mm.
Maar ik merk ook wel, bijvoorbeeld, het zou leuker zijn als het makkelijker is om het op te winden. Maar dat je met heel veel kracht hem ervan moet terug.
Dat zat ik ook te denken, inderdaad.
Ja, dat is een hele leuke bijvoorbeeld.
Ja.
Maar daar wil ik wel een beetje mee experimenteren. Mm. Maar dat is natuurlijk wel inderdaad het probleem van al die timers die op je computer lopen. Je kan het gewoon stoppen. Je kan gewoon scheid hebben. Yeah. Gewoon zelfcontrole op je. Of het heet niet. Zelfcontrole is mijn favoriete Mac app, maar het screen time. Ik vind het heel eng dat zeg maar tooling en entertainment zo verweven zit.
Mm.
En ik ben benieuwd als je dat los van elkaar houdt of dat kan helpen.
Ja.
En dus voor mij is dat methodetje een manier om het dus te doen. Want als je hem dus opdraait, dan blokkeert hij dus eigenlijk al het entertainment. Dus dan zeg je eigenlijk, mijn computer wordt een tool tot dit moment. Dus ik krijg bijvoorbeeld 45 minuten, is mijn computer een tool.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje de belofte die ik doe. En het is niet entertainment. Het is natuurlijk super grappig om hem om te draaien. Dat je zegt, oké, nu mag ik 45 minuten uitleen.
Maar... Een hele korte prikkel die je daarvan krijgt. Maar wel even fijn.
Maar voor workaholics, dat je zegt, ja, nu 45 minuten entertainment. Dat kan natuurlijk ook niet omdraaien. Ja. Maar dat is een beetje de filosofie.
Ja, nou mooi. Ik ga hem
kopen?
Ja, nou, ik wil hem graag gratis testen natuurlijk. Omdat jij hier te gast mocht zijn, verwacht ik wel een kookwekkertje op de deurmat morgen.
Ja, nee, want we moeten natuurlijk de prijsbehoefte testen. Hè? Dus het wordt een online formulier waar jij...
€5.
33% krijgt €5, 33% krijgt €10 te zien en 33% 50. En dan gaan we gewoon kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, ja. Nou, spannend. Hey, die creatieve dingen, hè? We hebben net één voorbeeld gehad. Zijn die ook een beetje als soort van... Moet ik dat ook een soort van zien als uitweg uit het misschien iets minder creatieve bestaan van een co-founder? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Kan je nog steeds die creativiteit die je eigenlijk altijd hebt gekoesterd kwijt in je rol als co-founder?
Ja, dat is een gevaar, hè? Maar nee, ik knutsel nog heel veel. Ik doe interviews.
Ook in je werk dus?
Ja, bij Prototype Factory. Ja. Elk prototype is...
Ja, want je zei, je neemt interviews af inderdaad.
Bijna alles.
Het knutselen ben je ook bij betrokken,
dus
nog steeds.
Ik doe alle strategische interviews. Dus als wij willen weten waarom jij met geldzorgen zit, dan doe ik ze. Als we iets hebben gemaakt en we willen weten hoe je er doorheen gaat, iets technischer. Er zijn ook andere partijen die dat heel goed kunnen. Dan gaan we het vaak wel outsourcen, prototypen. Strategisch deel. Je gaat bedenken, waarom is het anders? Wat zijn hier de waarden... Nou, als ik het woord waardepropositie zeg, dan zit ik toch wel een beetje in een corporate gevangenis. Maar je gaat bekijken, wat maakt dit uniek? Hè? Wat maakt dit anders dan andere startups? Dat doen wij wel. Dus wij doen dan de vorm. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen dat het maken van buttons, dat iemand anders het doet. Alleen Figma zo snel, je kan het bijna zelf doen. Een soort van lo-fi prototyping, het hoeft bijna niet meer. Het enige is dat de feedback misschien meer genuanceerd is als je het opdoet. Maar dat is de grap van de 21ste eeuw.
Ja.
Je bent zo snel, heb je iets staan.
Dus dat betekent dat jij er nog steeds bij betrokken kan zijn, eigenlijk.
En ik wil het ook.
Je wilt het.
Want je wil snappen waarom mensen geldzorg hebben. Je wil snappen waarom mensen niet met de trein internationaal rijden. Je wilt het begrijpen van die zaken en het daarna het geven van strategisch advies waarom partijen iets moeten doen. Je moet dat snappen, want anders kan je het bedrijf ook het niet uitleggen. Dan gaat het bedrijf het kopiëren, maar je moet het constant moet je iedereen kunnen een soort van opleiden van dit is de reden waarom we het doen. En dat is denk ik de crux van alle teams of van heel veel teams is dat het visionaire ontbreekt. Dat merk ik echt bij veel startups, bedrijven. Ze hebben bijvoorbeeld een techniek gevonden, dat werkt heel goed, maar het visionaire, dit is het verschil wat wij willen maken in de wereld, ontbreekt. Of ze hebben een of ander bullshit bedrijf ingehuurd die een leuke slogan heeft bedacht en het op heeft gepakt, ook leuk. Maar iemand die gewoon constant aan iedereen kan uitleggen in één zin, dit is waarom we het doen. Zonder, en het echt, hè, dus niet een soort van gemaakte wijfhuren woningen, omdat mensen moeten altijd toegang hebben tot een woning. Dat is fucking bullshit. Maar het echt kunnen uitleggen en het kunnen redeneren. Een ontwerpkeuze doe je hierom, een developmentkeuze doe je hierom.
Daar
helpen wij heel erg bij. En als ik zelf ook zou investeren in andere bedrijven, zou ik het alleen maar doen bij founder-led bedrijven. Gewoon waar een visionair in zit die het kan begrijpen. Dus ik denk dat daar echt wel een spannende uitdaging... Of er vaak iets gemist dat een product owner heel technisch is... of een bedrijf heel technisch. En dat mist dan... Dat is heel supergoed om iets uit te rollen, om iets te bouwen. Je hebt knijtergoede aannemers, maar vaak mist een architect iemand die het...
Die het aan voor het brede publiek kan verkopen.
Ja, je moet het aan je moeder kunnen uitleggen.
Ja, ja.
En dat is vaak wel...
En ik las dat... Empathie eigenlijk jouw belangrijkste drijfveer is in je werk.
Ja, leuk.
Is
ja.
dat dan ook in die gesprekken en in het totstandkoming van een visie
het is
belangrijk?
Komt het
daarin terug?
Het is op elk niveau. Dus je moet, laten we het bij die schulden houden. Je moet begrijpen waarom en hoe schulden ontstaan. Je moet begrijpen waarom mensen geen actie ondernemen als ze schulden zien. Waarom ze hun kop in het zand steken. Je moet daarna begrijpen waarom een gemeente of een HR daar niks aan doet. En je moet denk ik begrijpen wie degene is die budget wil geven om het op te lossen.
Ja.
Dus je moet met
daar
iedereen...
Daar heb je empathie voor nodig.
Empathie hebben. En dat is denk ik wel... Want dan begrijp je alle lagen. En dan kan je ook met iedereen erover spreken. Dus het is eigenlijk... Doen we dezelfde technieken. Dus dat is eigenlijk de grap. Dezelfde technieken die wij doen met iemand die helemaal in de put zit vanwege geldzorgen. Precies dezelfde tactieken en technieken worden gedaan bij een hoge stakeholder. Waarom durf je nu niet een telefoonnummer op te starten voor mensen met zorgen en wel een app te lanceren. Wat heb jij, heb je vroeger ooit zoiets geprobeerd? Wat ging daar fout? Je doet eigenlijk dezelfde. Eigenlijk een soort designpsycholoog. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Misschien is dat een leuke nieuwe naam. Ja, de design psychologist.
Boutique.
Boutique.
Ging niet bijna fout.
Ja, ging bijna fout. Bijna factory genoemd.
Ja.
Hey, we zitten eigenlijk al zwaar over de tijd. Dus laten we gewoon naar de laatste vraag gaan.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd of en hoe de Young Creators Community jou van dienst kan zijn.
Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk, Max. Ik denk dat als mensen dit verhaal horen en denken, dit ben ik aan twee kanten. Dus ben jij een bedrijf of ben jij een start-up? En het maakt me echt niet uit of je de ontwerper bent of de directeur en je zegt, wij moeten meer met eindgebruikers praten. Wij moeten nadenken over de toekomst van ons product en niet alleen met de roadmap nu. Stuur ons een berichtje en we willen met liefde alles delen wat we doen. En we gaan niet met een vies klote salesgesprek en bullshit. Nee, we vinden het echt leuk om daarbij te helpen. Dus dat aan de ene kant. Specifiek als je de bedrijven hebt, Picnic, Interrail, Nederlandse Spoorwegen, KLM.
Als de CEO's daarvan luisteren.
Dat vinden we vet. Maar ook gemeentes en dat soort zaken, dat vinden we gewoon vet. En we denken dat we kunnen helpen. Aan de andere kant, mensen die dus aan juist staan, die dus producten ontwerpen, die interviews afnemen, die ook denken, hey, dit kan ik. Ik kan heel goed interviews afnemen. Ik kan digitale producten maken zonder te nerden op elke pixel. Ik vind het heel om te prototypen. Laat van je horen, want dan kunnen wij kijken wanneer zo'n project of zo'n product relevant is. Ook als je een expert bent in een van onze vakgebieden. Ben je mobiliteit, vind je dat vet, hoe de toekomst daarvan eruit ziet. Toekomst van gezondheidszorg, vind je het vet om na te denken over geldzorgen. Dan willen wij die experts verzamelen om dat in te kunnen zetten bij de kracht van de volgende projecten. Dat is best wel veel, hè?
Ja, nou ja. Er moet wel iemand zijn en, die dit hoort.
Borduren, als je wat willen vette sweaters maken. Als je vette logos kan borduren of vette sweaters weet, dan is dat goed.
Dus vette sweaters, borduren, de borduurders. Experts die net
experts op gebieden.
Bedrijven en start-ups.
Bedrijven zoals Picnic en Vinted.
En mensen die bij jullie kunnen komen werken.
Die ook geloven in het prototype. Ja. Dat is veel.
Dat is een hele mond vol. Maar
prototypefactory.co.
Helemaal goed. We gaan ze ook in de show notes zetten.
Ja.
Dan rest mij jou te bedanken voor je tijd. We gaan lekker het zonnetje in. Heel veel succes
met lunch
met
voor
de
ons
boutique.
Gehaald, hè?
Echt waar?
Ja.
We gaan eten.
Ja, we gaan eten.
Bedankt voor je tijd. Heel veel succes met de Psychologist Boutique. Designer Psychologist Boutique.
Ja, dankjewel.
En, dankjewel.
Tot ziens iedereen.
De Brexit is al een tijdje geleden voltrokken en we beginnen nu de eerste resultaten ervan te zien. Helaas, zoals verwacht door velen, vallen die enorm tegen. Uit onderzoek blijkt dat er vooral problemen zijn met de toegenomen bureaucratie, hogere kosten en de vertraging bij verzendingen. Daarnaast heeft de Brexit geleid tot een fikse daling in omzet. Zo'n 40% van de ondervraagde ondernemers geeft aan minder omzet te draaien dan voorheen en geeft aan dat een groot deel van deze problemen structureel is. Goed nieuws voor start-ups die zich in de financiële sector en voedingsindustrie bevinden. Californische venture capitalist en early stage investor Plug & Play is van plan te gaan investeren in zo'n 10 tot 15 Nederlandse start-ups. Het bedrijf investeerde eerder in maar liefst 13 unicorns voor ze überhaupt de beurs opgingen. Succesvolle investeringen van Plug & Play zijn onder andere Google, PayPal, Dropbox en de online bank N26. Bij Young Creators zijn we op zoek naar een aantal getalenteerde en ambitieuze talenten om ons team te versterken. Allereerst zijn we op zoek naar een partnership manager, iemand die strategisch kan nadenken, vlotte praatjes heeft en makkelijk in het team werkt. Aan jou de taak om samen met een deel van het team op zoek te gaan naar partners en sponsors om een aankomend event naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn we bij Young Creators op zoek naar een nieuwe boardmember. Iemand met een passie voor alles wat met online te maken heeft en die niet kan wachten om Young Creators naar een nieuw niveau te helpen. Ben of ken jij iemand die enthousiast en leergierig is op het gebied van online strategie en community management? Check dan absoluut even de vacature op onze website of klik op het linkje in de show notes. Bij Young Creators zijn we ook altijd op zoek naar het tofste nieuws uit de community. Heb jij zelf nou ook iets vets te vertellen? Heb je onlangs je product gelanceerd, een nieuwe webshop gestart of heb je financiering binnen weten te slepen? Laat het ons dan vooral weten via publish@youngcreators.co. We nemen dit nieuws graag op in een volgende aflevering van de Young Creators Weekly of natuurlijk in onze nieuwsbrief. Dat was maar weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik wens Tycho heel veel succes in zijn creatieve bezigheden en ik hoop morgen zijn gloednieuwe kookwekker op mijn deurmat te zien. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer en dan met Koen Bruning, die net zijn eerste boek over het basisinkomen heeft uitgegeven. Tot dan!